Vanavond een aantal gedeelten uit de Bijbel lezen, uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. En het gaat natuurlijk allemaal over Goede Vrijdag, waar de Heer Jezus voor ons aan het kruis van Golgotha de straf gedragen heeft die ons de vrede brengt. We beginnen vanavond met Jesaja 53. Dat is een van de bekendste hoofdstukken over de lijdende knecht des Heeren. Vanaf vers 3, Jesaja 53 vanaf vers 3. Ik lees u voor uit de oudere NBG-vertaling. Waarom? Omdat ik daar zelf zo mee vertrouwd ben. En ik denk de meeste van jullie ook misschien al erg mee vertrouwd zijn. Als nog veel jeugd was, had ook misschien de Nieuwe Statenvertaling gepakt. Jesaja 53 vanaf vers 3. Daar staat het volgende. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten, vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen.
En onze smarten gedragen. Wij echten hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Jesaja 53, vers 5, maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, we wilden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons alle ongerechtigheid om hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken. En deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. De tweede lezing is uit Hebreeën 10 vanaf vers 5. Hebreeën 10 vanaf het vijfde vers. Hebreeën 10 vanaf vers 5, daar zegt het woord: daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welgevallen gehad. Toen zeide ik, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven, namelijk om uw wil te doen, o God. In aanhef zegt hij, slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, hebt gij niet gewild, nog daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht worden. Doch daarna heeft hij gezegd, zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Christus. Eens voor altijd. Voorst staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonde kunnen wegnemen. Deze echte is na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd, ik zou gaan zeggen eens en voor altijd, gezeten aan de rechterhand van God. Voorts afwachtende totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd zijn. Tot zover deze lezing uit de Hebreeënbrief. Vervolgens nog een gedeelte uit Colossenzen 2. Colossenzen 2 vers 11. Colossenzen 2 vanaf vers 11. Colossenzen 2 vanaf vers 11. In hem, in de Heer Jezus, zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk van mensenhand is. Besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses, in de besnijdenis van Christus. daar gij met hem begraven zijt in de doop. In hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en de onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem. Toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigd en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Hem, toen hij al onze overtredingen kwijtschold door het bewijsstuk uit te wissen. Ik zou eigenlijk dat woord uitwissen u vanavond willen meegeven. In mijn theologische opleiding werd altijd gezegd, je moet eigenlijk in één zin, één volzin of in één woord kunnen samenvatten wat je boodschap is. Vaak laat je je verleiden om heel veel erbij te halen, maar ik zou, als ik u op het hart mag binden, één woord willen meegeven, uitgewist. Als u morgen wakker wordt, hoe is het met mijn zonde? Uitgewist. Hoe is het met de oude mens die mij aanklaagde? Uitgewist. Weggedaan. Denk ook aan een vers uit Handelingen 3. Handelingen 3 gaat over Petrus en Johannes, die een verlammer gezond hebben, door de kracht van de naam van Jezus zond hebben gemaakt. En dan leggen ze daar getuigenis af. En dan zegt hij in vers 19 van Handelingen 3, kom dan tot berouw en bekering opdat uw zonden, en dan staat daar, uitgedelgd worden. Dat die zonden uitgewist worden, uitgedelgd. Kom dan tot berouw, dat is het woordje, het standaardwoord wat eigenlijk voor bekering gebruikt wordt in het Grieks. En dat heeft alles te maken dat je tot inkeer komt, tot inzicht komt dat één voor alle gestorven is. En dat we door Jezus Christus, door zijn offergave, eens en voor altijd vrije toegang hebben tot de troon van Gods genade. En dat door zijn offergave en opstanding en zijn verhoging en verheerlijkheid eens en altijd al het oude is uitgewist. Dat die zonden worden uitgedeld. En het staat dan ook op een gegeven moment daarna vervolgens, komt dan tot berouw en bekering. En dat bekering, die tweede woordje bekering, heeft alles te maken met je keren tot God en je afkeren van de boze, het afkeren van de zonde. Dus als je tot inzicht bent gekomen dat voor Gods liefde, voor Gods genade, dat één voor alle gestorven is, en dat alleen door de naam van Jezus redding en vergeving van zonde verkregen kan worden en behouden is, als je tot het aanvaarden komt van de Heer Jezus, dat je op een gegeven moment dan ook in feite, zeg maar, de rest van mijn leven wil ik mij toewijden aan God en hem beter leren kennen en in zijn wegen wandelen. Ik wil mij stellen in het dienst van de gerechtigheid. En vervolgens, ik wil me ook afkeren van de zonde, van de boze. Handelingen 3 eindigt dan ook met de woorden dat God in de eerste plaats zijn knecht gezonden heeft om een ieder van u af te brengen van zijn boosheden. Dat wil zeggen, God heeft eerst plaats Jezus gezonden om u vrij te maken van de boze. In onze Vader klinkt dat ook. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en verlos ons van de boze. Daar gaat het om. Ik heb eigenlijk een vraag aan u. Wat is eigenlijk de eerste zonde die er plaatsvindt? Nou, dan denkt hij meteen natuurlijk aan Adam en Eva. Maar wat is nou eigenlijk het essentiële de essentiële fout waartoe ze zich laat verleiden. En dat is dat ze, als ze het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, dat ze eigenlijk ingaan op de leugen van Satan, dat ze dan als God zullen zijn. Aan God gelijk. Terwijl ze al beelddrager van God zijn en in zijn luister en zijn heerlijkheid leven en mogen kennen en al zijn, de paradijselijke toestand van het koninkrijk van God eigenlijk mogen kennen, proeven en smaken. En zich laat zich verleiden om eigenlijk niet afhankelijk in de liefdesrelatie van God te zijn, maar om eigenlijk naar de woorden van Satan zich te verheffen en zelf God te zijn, zodat je God niet meer nodig hebt en God niet meer de eer krijgt. Ik spreek ook in pastoraat ook vaak met mensen die soms heel erg depressief zijn. Daar hebben ze soms ook alle reden voor. En vaak probeer ik hen dan eigenlijk ook weer de ogen te openen, bij wijze van spreken, om weer terug te keren naar die eerste liefdesrelatie met de schepper van hemel en aarde. En je ogen weer te openen wie God voor je wil zijn. Ik heb zelf eigenlijk een lijftekst, die weet je misschien wel, want ik heb hem natuurlijk wel vaker genoemd, uit Jesaja 12 vers 2, waar die prachtige tekst staat: zie, waar moet ik naar kijken? Naar al mijn moeilijke omstandigheden, naar mijn verleden, naar een angstige toekomst, naar mijn tekortkomingen, waar moet ik naar kijken? En er staat in Jesaja 12 vers 2, zie, God is mijn heil. Yahweh is mijn redder. Hij is mijn verlosser. Zie, God is mijn heil. En dan staat erachter, ik vertrouw en vrees niets. Ik stel mijn vertrouwen. God wil dat de rechtvaardige uit geloof gaat leven, in vertrouwen gaat leven, dat God zijn heil is. Ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en psalm is de Heere, Heere. En dan staat daar in voltooide tijd, en hij is mij tot heil geweest. Dat is een profetisch woord dat slaat op Jezus, op het volbrachte werk, op het kruis van Golgotha, wat we vanavond gedenken, dat Jezus uitspreekt, het is volbracht. Hij is mij tot heil geweest. En als je dat gaat doen, dan staat in Jesaja 12 vers 3, een prachtig vers daarachter. Dan zullen zij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. In die volgorde. Eerste plaats om niet te kijken op jezelf, niet te kijken op omstandigheden, niet te kijken naar alles wat verkeerd is gegaan, niet te kijken naar de moeilijkheden, niet te kijken naar de zorgen, niet te kijken, noemt u maar op, maar te kijken naar de schepper van hemel en aarde, die de God van mijn heil is en in Jezus Christus heil is komen brengen voor heel deze wereld. Ik probeer hen dan ook vaak ook te laten focussen op dingen waar we eigenlijk voor te bestemd zijn, om in een liefdesrelatie met God te leven en hem te eren. En ik moet zeggen, wij wonen in een prachtig huis met een hele grote tuin omheen. Dus we hebben heel veel groen en heel veel vogels. En elke dag konden er altijd duiven mij verwelkomen. En eentje heeft een prachtige witte bif zo om hier, om het nekje, wat ook. En dan denk ik van, oh heren, wat hebt u dat mooi gemaakt. En dan ben ik dankbaar en dan zeg ik van, heren, u als schepper, geweldig die duif en geweldig dat roodbosje. En geweldig dat meisje, en noemt u maar op. En de specht die bij ons in de tuin zit, enzovoort. En geweldig als ik naar de bomen kijk die weer uitbotten, wat geweldig. En ik geef eigenlijk mensen ook wel de opdracht, zeg van, probeer nou elke dag eens uit je huis te stappen en naar buiten te gaan en 10 dingen bedenken van de schepping waarvoor je God de eer kan brengen. Wel prachtig, die koeien er in de wei staan. En dat paard. En die eendjes die weer jonge eendjes hebben. En noemt u maar op. En dat je weer oog krijgt voor de schepper. En van de schoonheid voor de schepper. En hem gaat eren. Eens zal het zijn dat hemel en aarde vol zal zijn van de heerlijkheid des Heren. En de kennis des Heren. En dat eigenlijk wij met allen God zullen eer brengen. De lof, de eer en de aanbidding en de glorie en de dankzij onze God. Met elkaar eigenlijk hem gaan eren. Het is ook heel bijzonder wat ook dat we eigenlijk dat ook niet goed geleerd hebben ook in onze christelijke opvoeding. We leren allerlei zaken, maar eigenlijk om onze kinderen te leren om God te eren, zorgt er ook voor dat ze op een gegeven moment hun ouders gaan eren. En dat ze ook niet alleen een dank naar God hebben, maar ook dankbaar zijn naar hun ouders toe wat zij voor hen gedaan hebben. Als dat ontbreekt, zie je ook dat kinderen dat missen. Dat ze soms geen eerbied voor hun ouders hebben. En ook gebrek aan dankbaarheid hebben. En dat ligt ook aan een stukje opvoeding. Dat we de kinderen niet geleerd hebben om in een liefdesrelatie met de Vader in de hemel te leven. En hem dankbaar te zijn en te eren. Een van de eerste zonden was dus in feite dat we uit die liefdesrelatie geraakt zijn. En ons hebben laten verleiden om zelf als God te gaan met alle gevolgen van dien. En ik zou u eigenlijk willen vragen wat de tweede zonde eigenlijk is die in de Bijbel genoemd wordt. Waar gaat het dan over? U mag best reageren als je zegt, nou ik heb al een idee, dan mag u uw hand opsteken, mag u wel een voorstel doen. Sjaan, jij bent al zo bijbelgetrouw, je weet altijd alles. Ja, zeker. Ja. Ja, oké, maar het is niet helemaal een vraag. Dank je voor je bijdrage. Maar ik moet denken aan Kain en Abel. En het is heel bijzonder wat daar staat aan Kain en Abel, op een gegeven moment is Kain jaloers op zijn broeder. En er gebeurt iets wat ook. God waarschuwt hem voordat eigenlijk hij gaat uitstappen. Waarschuwt God hem met een ernstige waarschuwing. Hij zegt, de zonde ligt als een belager aan de deur. Wiens begeerte naar u uitgaat en jij bent geroepen over hem te heersen. Maar hij luistert niet en zorgt ervoor dat hij zijn emoties niet kan beheersen. En het gevolg is dat de boze bij hem binnenkomt en dat hij buiten zinnen raakt en zijn broeder dood. Ik moet u zeggen dat de meeste huwelijken stranden op dit punt. Dat man of vrouw zich niet kunnen, hun emotie niet kunnen beheersen. En dat betekent dat als zij niet hun emotie beheersen, dat ze de deur openzetten voor de boze. Met allerlei lelijke woorden, verwijten en beschuldigingen, et cetera. En soms ook met verbaal en fysiek geweld. Dat is de situatie in de wereld. En een van de dingen ook die de Heilige Geest wil geven is niet alleen dat God de liefde van God weer in onze harten uitstort en de vrede die alle verstand te boven gaat en de vreugde van de hemel. Maar ook een van de belangrijkste dingen is die vaak niet onderwezen wordt of weinig aandacht aan beschonken wordt, is dat een vrucht die God door zijn Heilige Geest in ons wil geven is zelfbeheersing. En dan denken we aan zelfbeheersing meteen aan dat we ons kunnen beheersen op het gebied van eten of het gebied van seksualiteit of noemt u maar op, of wat drank of wat ook. Maar ik denk dat eens de zelfbeheersing in eerste plaats gaat over het beheersen van je emotie. En misschien moet u uw eigen leven nagaan hoeveel dingen er stukken zijn tussen man en vrouw. Hoeveel dingen er stukken gaan zijn tussen ouders en kinderen. Door het feit dat een van degenen die een vader of een moeder of een man of een vrouw of een kind of een enzovoort zijn emotie niet kon beheersen. En wat gebeurde er? De boze kwam in het spel en vernietigde relaties en verwonde zielen. Is een van de grootste problemen van de zonde in de wereld. Die is terug te leiden. Eerste plaats dat we zelf als God willen zijn, zodat we God niet meer nodig hebben. Hem niet meer de eer geven die hem toekomt. Maar op onszelf gericht zijn. Zelfzuchtig, egoïstisch. In tweede plaats, omdat de liefde van God niet meer in ons hart is. En we niet meer verbonden zijn met de hemel. En op onszelf zijn aangewezen. Dat we niet meer in staat zijn om onze emoties te beheersen. En dat betekent dat daardoor zoveel dingen stuk gaan in ons eigen leven. En je ziet ook dat als Kain één keer deze weg ingegaan is, dat het een weg is niet van liefde, maar een weg van wraak. Tot in verre geslachten. Als je die geslachten van Kain leest, dan zie je dat het volgende geslacht zegt van niet één keer, maar zevenmaal, wat ook, zal ik mij wreken. Wat ook, niemand kan mij aanraken. En het eindigt in de zondvloed, waar God naar beneden kijkt en de mensen ziet. En ziet dat de wetteloosheid, dat de liefdeloosheid, dat er geen liefde meer is. En dat iedereen vervuld is met boosheid, zelfzucht, eigenbelang. En de liefde van God is ver te zoeken. En God zegt, wat moet ik met dit geslacht? En hij besluit om Noach en de zijnen te redden. En die eerste wereld met het water te vernietigen. Ik denk ook dat het belangrijk is dat aan het kruis van Golgotha we zien hoe verschrikkelijk de zonde is. Dat Jezus vrijwillig, ze hebben zijn leven niet genomen, nee, hij heeft persoonlijk zijn leven gegeven. We lezen dat ook in het Johannes-evangelie, dat Jezus ook zegt van niemand neemt mijn leven. Nee, ik zelf kies ervoor om de wil van God te doen en mijn leven te geven als een offergave. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En als dan de soldaten komen en die hele legermacht met stokken en zwaarden wat ook. En ze vragen, ben jij de Messias, de Zoon van God, et cetera. Dan antwoordt hij van, ja, dat ben ik. Eigenlijk zegt hij van, ik ben. En dat slaat eigenlijk ook op de naam van God. Ja, ik ben. En weet je wat er dan gebeurt? Dan komt de kracht van God. En al die soldaten en die dingen worden door de kracht van God tegen de grond geslagen. Als dood op de grond. En Jezus zegt, ik heb macht om vele tientallen, duizendtallen, ik weet niet wat, hoeveel op zich wel, maar zo'n groot aantal legioenen van engelen te roepen, wat ook, om nu in feite orde op zaken te stellen. Maar ik doe het niet, want de wil van God is dat ik mijn leven geef als losprijs voor de zonde der wereld. Dat is Jezus. Als wij denken aan de zonden uitgedacht worden, dan is het ook belangrijk dat we gaan zien dat het Bijbel zegt dat God eens en voor altijd door het offer van Jezus Christus, Jezus het heiligdom is binnengegaan en eens en voor altijd een verzoening voor onze zonden gebracht heeft om onze zonden uit te delgen en uit te wissen. Denk ook aan Johannes 1, waar Johannes dat nog eens een keertje verduidelijkt. Hij zegt, het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dan gaat hij verder wat ook. Hij zegt, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dan splits hij dat even in tweeën. Hij zegt, God is getrouw om ons te vergeven, de zonde te vergeven en vervolgens ons te reinigen van alle ongerechtigheid, uit te wissen, uit te delgen. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. Het volbrachte werk op het kruis van Golgotha roept ons op om daar iets mee te doen. Dat betekent dat we de waarheid van het volbrachte werk van Jezus Christus, dat we daar iets mee moeten doen, ook naar onze eigen ziel toe. In 1 Petrus 1, vers 22, daar staat: nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt. Gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde. Hebt elkander van harte en bestendig lief. Dat betekent dat je door het volbrachte werk, de waarheid van het volbrachte werk, mee aan de slag moet. Je zonden belijden, zorgen dat al je zonden uitgedeld zijn. Je moet er wel een opmerking bij maken, dat Johannes zegt, hij begint met de woorden, en het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Ik zeg wel eens, stel voor als iemand vanavond zijn hand zou opsteken en zegt, ik aanvaard de Heer Jezus, mijn verlosser en Heer. En hij loopt naar buiten toe en hij komt onder de auto en hij zijn laatste uur is geslagen. Is die dan behouden en zijn zonden vergeven? En dan moet ik zeggen, ja, door te aanvaarden, Heer Jezus te aanvaarden als je verlosser en Heer, heeft Jezus eens en voor altijd al je zonden uitgewist. Ook al heb je zelf misschien dat nog niet in de gaten. Dus de waarheid van het volbrachte werk van Jezus Christus, dat Jezus, hij is mij tot heil geweest, voltooide tijd, dat zul je aan je ziel bekend moeten maken. Je zult dat hardop moeten gaan bedenken en hardop moeten gaan uitspreken. Dat is belangrijk. Belangrijk dat je het gaat bedenken en gaat uitspreken, zodat je ziel daardoor gereinigd wordt. Er is een geestelijke strijd gaande. En Satan is degene die ons dag en nacht aanklaagt. Openbaringen 12 spreekt daarover. Dat Satan dag en nacht de broeders en zusters aanklaagt. Dat ze schuldig zijn. Hij doet dat met een leugen. Want wie Jezus Christus toebehoort, staat in de Bijbel, is er geen veroordeling meer. Hij is rechtensvrij. Geen veroordeling meer en rechtensvrij. Zijn zonden zijn uitgedelgd, uitgewist. De oude mens is met Christus begraven. Door de doop zijn we in de dood van Christus begraven. Die oude mens bestaat voor God niet meer. En als we opstaan met Christus vanuit het watergraf, dan mogen we weten dat God ons bekleed heeft met de mantel der gerechtigheid. En met de klederen des heils. En met een lofgewaad. Met de mantel der gerechtigheid. Jesaja noemt op een gegeven moment, al onze gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleed. Dat wil zeggen, als we al onze goede daden, alles wat we denken van, nou, we doen zo ons best, al onze gerechtigheden waar we denken van, wauw, moet je eens mij zien, wat ook, dat presteer ik toch maar. En als het in het licht van God komt, is dat die goede daden en die onze gerechtigheid in onze eigen ogen, in Gods ogen, als een bezoedeld kleed. Denk ook aan die man die geen bruiloftskleed aanneemt. En daar komt de bruidegom en zegt, waarom heb je geen bruiloftskleed aan? En dan verstomt hij en wordt hij buitengeworpen. Ik wil u ook daarmee ook zeggen wat hoe belangrijk het ook is, dat het woord van God zegt ons wat de weg van God is. Jezus is laat zich dopen. Dan zegt hij, laat mij thans geworden. Want zo is de wil van God. Zo moet ik al de gerechtigheid vervullen. En hij laat zich dopen door Johannes de Doper. En dan staat hij op en daalt de duif als een neer. Jezus was op de achtste dag besneden. Maar ging ons weg op deze weg voor. En als hij is opgestaan en naar de hemel gegaan is en zijn Heilige Geest heeft uitgestort, dan zegt Petrus: kom dan tot berouw en bekering. En een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus tot vergeving van zonde, tot uitdelging van uw zonde. En dat betekent dat de waterdoop een bede van een goed geweten is van de gelovige zelf, waarmee je openlijk uitspreekt op de manier zoals de God dat heeft ingesteld, dat je zegt: ik neem mijn toevlucht tot Jezus. Er is maar één naam waardoor we behouden kunnen worden. Dat is de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Jezus de Messias. En in die naam worden gered. En in Handelingen zien we ook dat als de mensen gedoopt worden, dat ze gedoopt worden in de naam van Jezus. Als wij mensen dopen, dan nemen we ook Handelingen, ook Matthäus 18 daarbij. En zeggen we: op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus en op grond van je getuigenis doop je in de naam van de Vader en in de naam van de Zoon. En dan noemen we daar heel expliciet bij: Jezus Christus, onze Heiland en Heer. En in de naam van de Heilige Geest. Er is maar één naam waardoor we behouden kunnen worden. Het is belangrijk om die waarheid te bedenken en die waarheid te gaan bedenken, gaan beleiden. Paulus zegt dat ook in de Efezebrief, als hij over de geestelijke wapenrusting zegt, dat u in de eerste plaats uw lenderen moet omgorden met de waarheid. En panzer van de gerechtigheid moet aandoen. Er volgens de helm des heils op te zetten en het zwaard des geestes. Het is belangrijk omdat de helm des heils is belangrijk ook. De boze zal altijd proberen om in uw gedachten te komen. En iemand heeft al gezegd, wat ook, we kunnen er niks aan doen dat er vliegtuigen over ons hoofd vliegen. Maar als we wel wat aan kunnen doen, dat is er één op ons land. En zo is het ook met de gedachten van Satan. We kunnen niet verhelpen dat de Satan met allerlei boze, onreine, duistere gedachten op ons afkomt. Maar wij kunnen er wel voor zorgen dat wij dat de boze met zijn gedachten niet in ons kan landen. En daarvoor is het nodig dat je de helm des heils op doet. Dat je bedenkt: nee, ik ben in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gedaan. Ik ben met Christus gekruisigd en de nieuwheid des levens opgestaan. Mijn zonden zijn uitgedeeld. Er is geen veroordeling van mij. Satan, je hebt geen recht op mij. In de naam van Jezus, ik belijd de waarheid. De helm des heils op te zetten. Zie God in heil, dat je dat bedenkt. En het zwaard des geestes. We hebben zelf een hele bijzondere gebedsgroep. Een gebedsgroep van 6 gezinnen. We komen 1 keer in 14 dagen bij elkaar. 1 keer in de maand hebben we een dienst samen in de naam van Jezus. Kun je geen lid van worden. Je kunt alleen maar lid worden door het geloof, bekering en wedergeboorte door de Heilige Geest. Kun je lid worden van de gemeente van Jezus Christus. En we geloven waar 2 of 3 vergaderd zijn in de naam van Jezus, dat je daar een samenkomst hebt van de gemeente des Heren. Zo komen we in alle vrijheid bij elkaar. En 1 keer de maand houden we dan een dienst waar soms hele bijzondere dingen gebeuren. Afgelopen keer een vrouw die op bijzondere wijze van een rugklachten genezen werd, die niet meer zonder water kon lopen, de trap niet meer op kon komen, et cetera. En van het ene moment, mijn vrouw en iemand anders was aan mij aan het bidden, wat ook. En mijn vrouw zei van: ik voelde de kracht van God neerdalen en een werveling door haar rug gewingen. En ze dwing ze wat ook. Ze staat op: ik ben pijn kwijt. En later belde mijn vrouw op, ongelooflijk, een klein beetje van: zou het nou wel helemaal zo zijn, wat ook. En ze vertelde wat ook: ik kan weer zonder rollator lopen. En ik ben de stad in geweest. Ik heb bij een winkel de trap opgelopen en ik heb 2,5 uur kleren staan passen, zonder ook maar een seintje pijn te hebben. Dat is de kracht van God. Bijzondere dingen om gewoon samen in de naam van Jezus lekkere dingen te doen. Vanmiddag hebben we eigenlijk met onze groep het Pesachfeest gevierd. Nou, en Het woordje persach betekent overslaan, voorbijgaan. En daarin gedenken de Joden hoe bij de uittocht van Egypte, bij de laatste plaag, bij de tiende plaag, de engel des doods hun huizen voorbij ging, omdat zij het bloed van het lam aan de deurposten hadden gestreken. En alle eerstgeborenen in Egypte werden met de dood geslagen door de engel des doods. Een zeder wil zeggen, dat betekent eigenlijk volgorde. De Joden die gaan dan een bepaalde volgorde de maaltijd doen. En het boekje wat daarbij gebruikt wordt, is, het heet Haggadah. En dat gaat over, dat betekent vertelling. En er zijn eigenlijk een aantal zaken die eigenlijk weer de Joden aan hun kinderen doorgeven bij het Pesachfeest, bij de zedermaaltijd. En er worden drie bekers op tafel gezet, drie bekers. De eerste beker is het beker van uitlijden, de tweede van redding en de derde van verlossing en de vierde van aannemen. Het eerste gedeelte wordt eigenlijk eigenlijk aan de kinderen verteld en alle aanwezigen verteld hoe God bezig was hun uit de slavernij te leiden. En er werd verteld hoe verschrikkelijk het was, die slavernij. Dat ze daar zo afgebeeld werden, dat er tranen en zweet en pijn en verdriet was. En dat God bezig was om hun uit te leiden. De eerste beker. De tweede beker gaat over de redding. En er wordt gesproken over de 10 plagen. Dat God bezig gaat om het volk uit te leiden. En telkens luistert de farao niet. En de 10e plaag eindigt dan met de engel des doods. Die de huizen voorbij gaat, die huizen langs gaat. Alle eerstgeboren slaat. En de huizen van Israël. Er worden een drietal matzes ook gebruikt en de middelste matzes die wordt door midden gebroken en in een witte doek gedaan en die wordt ergens in het huis verborgen. En de kinderen krijgen dan na de maaltijd eigenlijk de opdracht om die matzen te gaan zoeken. En als die matzen dan gevonden is, dan wordt eigenlijk de derde beker, de beker van de verlossing, gedronken. En als wij avondmaal vieren, is dat de beker waar Jezus over spreekt. Dat de matze die gevonden is, dat hij zegt van, ik ben het brood des levens. Het slaat op de Messias. En Openbaring 2, vers 17 zegt, er staat namelijk geschreven, wie overwint, ik zal hem geven van het verborgen manna. Dat slaat op die verborgen matze die gevonden is. Jezus heeft zich ook geopenbaard. En ook Jezus die 3 dagen verborgen is geweest en op de 3e dag opstaat. En dan neemt hij de beker en zegt hij, dit is het bloed van mijn verbond. We gedenken nou niet meer vanaf dit moment de uittocht, dat de verlossing, dat we uit Egypte gekomen zijn. Maar we gedenken nu dat het bloed van het nieuwe verbond dat gevloeid heeft tot vergeving van zonde. Als we straks avondmaal vieren, dan is dat de beker waarin we belijden wat ook dat het bloed van Jezus gevloeid heeft tot vergeving van zonde. En dat er dus een nieuwe periode aangebroken is. En de 4e beker gaat over het aannemen, over de vreugde dat God ons als zijn kinderen heeft aangenomen. En grote dankbaarheid. En dat wordt een groot feest gevierd. Het woordje Pesach betekent dus overslaan, dat de doodsengel de huis voorbij ging. Zedermaaltijd. Zeder wil zeggen dat in een bepaalde volgorde plaatsvindt, naar aanleiding van de Haggadah, waar eigenlijk de vertelling van dit hele gebeuren heeft plaatsgevonden. En het is belangrijk, bij wijze van spreken, dat als wij met onze kinderen spreken, dat wij ook spreken over die verschillende aspecten. Ik kom oorspronkelijk uit de gereformeerde kerk, heb mijn theologie aan de hogeschool in Kampen gedaan. En in de gereformeerde kerk en ook de BKN-kerk heb je de Heidelbergse catechismus. De Heidelbergse catechismus bestaat uit 3 delen. En het eerste deel gaat over de ellende. En de 2e gaat over de verlossing. En de derde gaat over dankbaarheid. En dit loopt eigenlijk een beetje synchroon hiermee. In de eerste plaats gaat het om wat ook dat God bezig is om ons uit de ellende van de zonde te leiden. En het is belangrijk ook dat we dat onder ogen zien. Soms zijn er kinderen wat ook die eigenlijk opgevoed zijn in een christelijk gezin, die Heer Jezus aanvaarden en zich laten dopen wat ook, et cetera wat ook. Maar ze hebben eigenlijk nog nooit ontdekt, bij wijze van spreken, wat eigenlijk de zonde inhoudt. Dat je los van God geraakt bent en hem niet meer eert en afhankelijk van bent. En ze hebben nog nooit in de gaten gehouden dat het belangrijk is dat je je emotie beheert, vol van de liefde van God bent en niet de boze toelaat in je leven. En vroeg of laat zullen zij door het lijden heen, ook al die kinderen van God zullen door het lijden heen dit moeten leren en moeten ontdekken. En hun zonde, hun ellende moeten ontdekken. Dat vinden we niet leuk. Dat willen we eigenlijk overslaan. Daar willen we eigenlijk liever niet mee bezig zijn. Maar ik zeg u, vroeg of laat wordt u ermee geconfronteerd. Met uw eigen vlees, met uw eigen zonde, met uw eigen tekortkoming naar God en naar elkaar. En het is belangrijk dat het volk tot berouw en bekering komt. Dat ze gaan erkennen, wees mij God, wees mij genadig. En dan komt God in zijn grote liefde. Zeg, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus Christus, de gekruisigde, de opgestaande en verhoogde en verheerlijkte Heer. Hij is de redder. En dan komt de vreugde. Als dat je in je leven plaatsvindt en doorgaat dringen in alle facetten van je leven, dan komt de vreugde des Heren en de dankzegging. Avondmaal wordt ook in de Rooms-Katholieke Kerk genoemd de eucharistie. Dat is een Grieks woord. En het woordje eu betekent goed en het woordje charis betekent genade. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, eucharistie is eigenlijk goed spreken van Gods genade. Goede genade zeg. Wat heeft God gedaan in Jezus Christus? En dat betekent dat als wij in feite onze ellende hebben leren kennen en de verlossing in Jezus Christus ons deel is geworden, dat we komen, bij wijze van spreken, tot de lofprijs, de eer, de aanbidding en tot de dankzegging, het groot maken van de liefde en de genade van God. En dan breekt de vreugde door en komt de vrede en komt de zegen en de luister van God in en over uw leven. Dat het werkelijk Pasen mag worden in uw leven. Amen. Ik heb eigenlijk geen